Welkom bij Culturele Bagage, de wekelijkse cultuur- en tijdgeest-podcast van de Volkskrant. Mijn naam is Emmee Kiene en dus niet Esma Linneman die je hier natuurlijk zou verwachten. De feitelijk onvervangbare Esma is met vakantie en ik probeer haar plek deze en volgende week zo goed mogelijk over te nemen. In mei is het zover, dan is het Eurovisie Songfestival in Zweden. En afgelopen donderdag konden we om 16:50 voor het eerst luisteren naar onze eigen inzending van Joost Klein met het nummer Europapa. En dat ging zo.
Welkom in Europa, blijf hier tot ik dood ga. Europapa, 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 Europapa.
De clip van dit liedje is inmiddels ruim 6,4 miljoen keer bekeken. En na een trage start bij de boekmakers staat Joost Klein met Europapa daar nu ook in de top 10. Op plaats 6 maar liefst. Een mooi moment is om ons af te vragen, zijn wij net zo enthousiast over dit nummer als de boekies? Wat is er zo goed aan? Hoe gaat Europa reageren op het oer-Hollandse happy hardcore genre dat Joost naar Eurovisie brengt? En een vraag die je eigenlijk niet mag stellen natuurlijk, maar dat doen we lekker toch. Maken we met Joost Klein in mei weer een kans om het Songfestival te winnen? Hierover ga ik het hebben met popredacteuren Els de Grefte en Robert van Gijsel. Welkom. En met adjunct hoofdredacteur en Songfestival Watcher Chris Buur. Welkom allemaal. Els, voordat we Europapa gaan bespreken, eerst even dit. Wie is Joost Klein nou ook alweer?
Ja, echt wel een van de belangrijkste Nederlandse artiesten van dit moment. Als je het mij vraagt in ieder geval. Hij won in januari dit jaar de popprijs op Noorderslag. Omdat het dus zo'n belangrijke artiest is. En volgens de jury wist hij de tijdsgeest inhoudelijk en muzikaal te vangen. En dat vind ik eigenlijk een hele mooie omschrijving van hem. Hij heeft dus een soort heel happy hardcore geluid, een beetje de rave revival. En hij heeft hele persoonlijke teksten, best wel kwetsbaar. Hij heeft heel veel meegemaakt in zijn leven. Nou ja, dat hoor je ook overal, dat lees je ook overal. En dat weet hij op een hele soort van luchtige, maar toch ook zwaar en feestelijk tegelijk allemaal manier te verwerken in zijn muziek. Dus dat is heel bijzonder en dat doet hij heel goed.
Wauw, nee, en over die twee elementen, dat happy hardcore en zijn teksten, gaan we het uitgebreid hebben straks. Maar ik vroeg me nog even af, hoe is hij nou tot onze inzending geworden? Hoe is dat gegaan?
Ja, dat is dit jaar wat anders gegaan dan normaal. Want na de inzending van vorig jaar ging het natuurlijk niet zo goed. Dion en Mia.
Mia en Dion Koever.
Ze zongen vals tijdens de repetities. Ze zijn laag geëindigd. Het ging gewoon niet goed. Er was grote onvrede over. Afrotros heeft toen over een andere boeg gegooid. Ze hebben de jury uitgebreid. Met ook wat muzikanten. Nieuwe juryvoorzitter. En er waren een record aantal inzendingen. Meer dan 600. Want artiesten kunnen dus gewoon hun eigen liedje inzenden. En dit jaar moesten de laatste 5 dat ook live doen voor de jury. En dat is anders dan normaal. En ik denk dat Joost ook daar heel veel voordeel uit heeft gehaald. Want hij komt live heel goed tot z'n recht.
Oh ja, dus dan hebben ze allemaal zitten swingen bij Europapa.
Ja.
Hey, en zijn verkiezing was niet onomstreden. Er kwam best al veel kritiek eigenlijk nog voordat dit liedje bekend was. Mm-hmm. Waarom was dat, denk jij?
Ja, hij heeft natuurlijk wel een heel ontoegankelijk geluid misschien voor sommige mensen. Mm-hmm. Het is raar. Het is anders dan normaal. Het is niet per se heel radiovriendelijk. Dus dat stoot mensen af, denk ik.
Ja, ik moet even kijken naar Chris, want wij keken samen naar de onthulling van Europapa. En wij moesten allebei even wennen.
Maar inmiddels nou, we waren zijn met wij drieën, om, zelfs Julia Althuisius was er ook nog bij. En we keken een beetje alsof er een truck met oplegger over ons heen was gereden daarna. Ik vond het eerlijk gezegd in eerste instantie echt verschrikkelijk. Maar echt verschrikkelijk. Nou ja, nee, maar ik dacht eigenlijk vooral, oh nee, daar gaan we weer. Er is een hele vervelende Eurovision traditie. Dat er altijd als een inzending is die ineens scheidlollig gaat doen. En dan vooral scheidlollig over Europa. En dan ook, laat zeggen, wat je neef of je mindere collega altijd tegen gaat zeggen van ja, Eurovisie, dat is altijd malligheid en ze moeten altijd la 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 zingen en ze gaan dan heel veel dingen in verschillende talen doen en Europa een beetje
dat heel Europa het begrijpt of zoiets.
Precies, dat is altijd een beetje het totale cliché en dit tikte alle boxjes. Dus ik dacht, oh nee, wij zijn toch niet dit jaar deze inzending.
Maar?
Toen kwamen we naar buiten en toen de eindredacteur van deze show, die was super enthousiast. En wij waren echt, nou, we gingen er bijna te lijf. Van wie denk je wel dat je bent, dat je dit vindt. Maar gaandeweg, eigenlijk al snel, is het inderdaad wel een heel erg leuk, goed, aanstekelijk en vrolijk in elkaar zittend nummer. Met heel veel interessante laagjes inderdaad. Die tegenstelling tussen een beetje dat melancholiek sombere en die extreme overdreven happy hardcore vrolijkheid. Die toch een beetje klinkt als kinderliedjes. Als je een pil in je mond stopt. Maar het is wel echt heel erg Leuk. Dus ik ben helemaal, nou ik ben niet helemaal, ja, ik ben helemaal om, laat ik het zo zeggen. Ja, ik vind het een heel goed en leuk nummer, ja.
Hey, en Robert, jij schreef, jij gaf 3 sterren in je recensie.
Ja.
En wat is er volgens jou goed aan dit liedje? En ook, wat vind je minder goed? Mag allebei.
Nou, ik vond het echt een heel erg typisch Joost liedje, maar dan niet zijn beste liedje, zeg maar. Dus ik vond zijn laatste plaat heel erg mooi, Friesland. Er staan echt hele mooie nummers op, waarin die, nou die kunst van hem, die rare mix tussen kwetsbaarheid en feestelijkheid,
ja,
waarin die heel goed verpakt eigenlijk. Hele solide liedjes vind ik dat. En ik vond dit een beetje een soort radioversie daarvan. Een beetje afgevlakt en net niet gedurfd genoeg. En ik hoorde vanmorgen een eerste hardstyle versie voorbij komen van een of andere remixer.
En toen dacht
ik, dat vind ik toch wel vetter, geloof ik. Maar dat vond ik een klein beetje een probleem. En ik vond sommige tekstregels ook niet zo heel sterk. Net als wat Chris net zei, die de opgelegde Engelse woordjes gebruik. Vond ik allemaal een klein beetje tenenkrommend. Maar nu het zo'n grote vaart krijgt, scharen wij ons massaal achter. Ja. Nee, ik zag dat
als je daar woorden aan moet geven, ik bedoel, wat is toch echt goed gedaan?
Nou ja, het is een soort eerbetoon aan de vroege Nederlandse dancecultuur.
Ja.
Dus al die, inderdaad, de Gabber komt voorbij, Paul Elstak zit erin, de happy hardcore gaat het daarna naartoe. Dat vervelende pianootje, waar we het misschien ook nog even over gaan hebben.
Ja.
Het is eigenlijk een soort hommage aan de pionierswerk van Nederland in de wereldwijde dancecultuur.
Ja.
Dat maakt het natuurlijk wel heel sterk. Het is wel echt een onderliggend, een diepe laagje.
Ja, en ik vroeg me af, gaan alle generaties dit begrijpen? Want voordat het liedje uit was, schreef jij in een column, Joost kan de culturele generatiekloof dichten.
Ja, het is aan het gebeuren.
En denk je dat het gebeurt?
Volgens mij is dat nu aan het gebeuren. Kijk maar naar wat Chris net zei. Die vond het eerst niks. En
ja, nee, daarna dat heel zeker. Goed. Dus
ik denk dat heel veel mensen dat hebben. Dat die toch dat diepere laagje erin. Ja, ook omdat wij er veel meer tijd voor hebben. Hè. Wij zijn er maanden mee bezig voordat het Songfestival is.
Ja.
Wij hebben de tijd ervoor om dat diepere laagje te vinden in zijn muziek. Waardoor de oudere mensen die jonge muziek ook beter gaan begrijpen, denk ik. Dat het inhoudelijk is. In plaats van alleen maar feest.
Ja.
Maar mijn vraag was alleen. Gaat het Eurovisie publiek dat straks ook doen? Want die hebben veel minder tijd dan wij. Die horen dat, tenminste, ik denk 60% van de mensen die horen dat nummer dan voor het eerst. Die gaan stemmen. En
ja, los van natuurlijk die 6 miljoen streamers. Maar goed,
ja, daar gaan we het precies, ja, even precies,
wat langer over hebben.
Ja.
Hey, en inderdaad, het liedje eindigt met een verrassend rustig en heel gevoelige passage. Wat volgens mij ook kenmerkend is, hè, voor Joost Klein. Er wordt trouwens nog over gespeculeerd of dat ook echt deel van het lied zal zijn. Els, weet jij dat toevallig? Gaat hij dat ook tegen horen brengen daar op het podium in Malmö?
Ja, ik heb het even nagevraagd. En hij gaat de versie doen zoals in de clip. En dan teruggebracht tot 3 minuten. Dus dezelfde tekst als in de clip zit erin. Op Spotify staat nog een langer outro.
Ja.
Maar het korte outro wat dus wel in de clip zit, dat gaat ook op het podium.
Waar grote switches, hè? Nou, ja. Veel, veel rustiger, zo'n piano-achtig. En dat liedje doet denken aan een eerder nummer van Joost Klein. Dat heet Papa en Mama. Mm-hmm. En dat gaat over een onderwerp waar hij vaker liedjes over maakte. Namelijk over zijn ouders. Die zijn overleden toen hij heel jong was.
Brief van mijn ouders, hoop dat jullie dit zien. Joost Klein die wordt groot als de ironie. Zodat jullie dit zien. Joost Klein die wordt groot als de ironie. Papa, 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 mijn mama en mijn papa. Papa, 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 is mijn mama en mijn papa.
Ja, die papa, dat is toch iets een thema. En wat voor rol speelt die hele ontzettend verdrietige gebeurtenis in het oeuvre van Joost Klein?
Ja, best wel een grote rol. Je hoort het, hij heeft inmiddels al 8 albums uit. En op al die albums zijn meerdere verwijzingen naar die gebeurtenis. Ook niet gek is natuurlijk, enorm ingrijpend. Het komt vaak terug. Maar tegelijkertijd hoor je hier ook weer in. Het wordt heel gauw afgewisseld met weer iets luchtigs over dat hij zo groot wordt. En dat hij zo'n goede artiest is of zo. Dat wisselt elkaar zo snel af.
Ja, die combinatie is af en toe heel, bijna krankzinnig, toch? Ja.
Ja.
Een ander typisch Joost Klein kenmerk, waar we het net al over hadden, is dat hij dus die gevoelige teksten combineert met muziek uit de 90's. De tijd van happy hardcore en van gabberen. En dat doet hij ook heel nadrukkelijk in dit liedje.
Welkom in Europa, jongen!
Nou ja, over contrasten gesproken. Robert, die revival van hardcore en gabber, die is niet nieuw. Die is al een tijdje bezig, toch?
Ja, die is al een tijdje gaande, ja. Dat gaat eigenlijk over alle rave muziek die in de jaren 90 opkwam. Zo de jungle heeft een revival, de hardcore heeft een revival. Maar ook de trance bijvoorbeeld. De vroege trance-muziek van, nou nog pre-Armin van Buuren bijna. Die bleef een soort revival nu in het clubcircuit. Jonge DJ's die daar hele avonden mee vullen. En dit is een voorbeeld daarvan, zou je kunnen zeggen. Die gabber doet het heel goed in het clubcircuit. En er zijn heel veel jonge mensen die dat ontzettend aanspreekt. Ik weet niet precies waarom, maar ik denk dat het iets te maken heeft met samenhorigheidsgevoel. Ik denk dat veel jonge mensen van 17, 18 jaar samenhorigheidsgevoel missen. Iedereen zit achter zijn telefoon, individualisme, noem maar op.
Ja.
Ik denk dat het fijn is om in de club samen te komen dan met hele lange feesten van 8 uur achter elkaar. En dat, wat ook de aantrekkingskracht was in de jaren 90, ik denk dat dat een heel belangrijk aspect is voor die terugkeer van nu.
En hoe ziet dat eruit? Wat voor artiesten zijn daar nu echt groot?
Ja, nou, Brutalismus 3000. 3000 moet ik denk ik zeggen. Want het is een Duitse. Ja, ja, nou, die zag ik pas in de Melkweg. En dat is gewoon gabber. Gewoon keiharde gabber. En urenlang achter elkaar, meedogenloos.
Ja, en de saamhorigheid zit dan in...
Volle zaal, iedereen omhelst elkaar. Iedereen staat met elkaar te dansen.
Ja.
En dat zie je toch eigenlijk alleen maar bij die wat extremere muziek. Denk ik. Je hebt het ook in extreme heavy metal. Daar hangt een enorme subcultuur omheen. Van mensen die elkaar niet meer loslaten, zeg maar.
Ja.
En dat zie je nu volgens mij ook in de dancecultuur wat meer. En ik denk dat die harde muziek, die extremere muziek, dat dat heel fijn is voor jonge mensen om zich ook bij af te zetten tegen oudere mensen.
En het ligt jou ook, toch? Want je zei, dat je verheugde op DEFCON, volgens mij.
Oh, zo. Ja. Het is echt heel groot. Want
is dat ook weer?
DEFCON is een groot hardstyle festival. Daar zit hardcore ook bij.
Ja.
Hardcore, gabber. En dat bestaat volgens mij 20 jaar. Dit jaar, het is gigantisch. En er komen echt, vanuit alle landen van de wereld komen daar mensen naartoe.
Waar is dat?
In Biddinghuizen. Dat is op het Lowlands terrein. En dat is eigenlijk nog groter dan ooit, zou je bijna kunnen zeggen. Het is nu 3 dagen ook.
Ja.
En op heel veel verschillende podia en echt een gigantisch feest. Maar je merkt het ook aan harde techno-festivals als Awakening. Dat leeft ook enorm. En Thunderdome is ook nog steeds...
Bestaat ook nog steeds.
Ja, ja.
Hey, en wij, Els niet, maar we hebben natuurlijk in de jaren 90 echt zelf ook nog meegemaakt. Hè? Chris, hoe werd die gabbercultuur in zijn hoogtijdagen eigenlijk internationaal ontvangen? Heeft Joost iets slims aangesneden, zeg maar?
Nou, het is wel het meest valide en Nederlandse dance-exportproduct dat echt wel heel erg typisch Nederlands is en heel herkenbaar Nederlands en eigenlijk bijna exclusief Nederlands. Ik geloof dat ze in Schotland denken dat het Schotse is, maar het spreekt ook een bepaalde laag heel erg aan. Het is echt een beetje een goede working class muziek.
Ja.
Maar dat is eigenlijk wel een heel erg Nederlandse prestatie, deze stijl.
Dat is misschien aantrekkelijk, hè, voor de Gen Z'ers, maar hoe denken we dat oorspronkelijke gabbers kijken naar deze nieuwe hakkende twintigers?
Dat weet Robert beter, die had net een column geschreven over een nieuw gabberfeest, waarbij, laten we zeggen, de hippere jongeren ineens dat ook omhelzen. Jij weet hoe de oude gabbers daar dan weer over denken.
Maar, oude gabbers, die hebben het niet zo met de nieuwe gabbers. Die vinden dat een beetje een verhipstering van hun oude harde muziek.
Ja,
dat zou je altijd zien natuurlijk. Maar dat eigenlijk had je ook die overgang van gabber naar happy hardcore in de jaren 90. Dat is eigenlijk precies hetzelfde.
Ja.
Kijk, die gabbers die hadden heel veel succes met grote feesten. Maar ze wilden ook eens een keer een hit hebben op de radio.
Mm-hmm.
En daarvoor werd happy hardcore eigenlijk uitgevonden. Het was een soort radiovriendelijke versie van gabber. Met hele kinderlijke melodietjes. Kinderliedjes werden daarvoor gebruikt. Peppy en Kokkie en Zwiebertje.
Oh ja,
dat kwam.
Ja, ja.
En dat waren ook om die reden ook gigantische oorwurmen. Dus die nooit meer had je, net als Europa.
Nou ja, dat is ook een oorwurm.
Inderdaad,
ja.
Maar die oude gabbers hadden daar ook niks mee. Dus er zijn echt oorlogen uitgevochten. Ook DJ's die naar de andere kant overliepen, zeg maar. Zoals Paul Elstak.
De dark side.
Naar de dark side gingen, inderdaad. Dus daar had je die stammenstrijd ook een beetje.
Ja. Nou, je noemt Paul Elstak, want de clip van Europapa, die staat ook helemaal bol van de jaren 90 verwijzingen. Ik zag Paul Elstak in een auto zitten. Ik zag hakkende jongeren. Ik zag Tim Haart, die acteur uit New Kids, met die mat. Mm-hmm. Een serie die ook over gabbelcultuur ging. Ik kijk naar jou, Els, want jij hebt goed gekeken. Wat is er eigenlijk allemaal te zien in die clip? En wat kan je zeggen over de beeldtaal die gebruikt wordt?
Ja, er is heel veel te zien. Ten eerste speelt hij weer, net zoals met zijn muziek, heel goed in op de online cultuur. Het is echt iemand die ook online is opgegroeid. Hij uploadt geloof ik al vanaf zijn 10e video's op YouTube. Dus hij is echt heel erg thuis.
Eenhoorn Joost heet
hij toen nog. Eenhoorn Joost, ja. Inderdaad. Ja, wie kent hem nog? Dus hij is heel erg thuis in internetcultuur. En hij weet precies aan welke knopjes hij moet draaien om het heel goed te laten werken. En dat zie je heel goed terug in de clip. Je hebt bijvoorbeeld een dansje erin zitten. Nou ja, dat is een beetje TikTok-cliché, maar het werkt ook wel echt.
Ja, mijn dochter van 10 snapt het meteen. Ja,
ja, precies. Iedereen
wat zie je dan?
Dat,
kan je het een beetje vertellen?
Nou, je hebt duidelijke bewegingen die hij doet. Je beeldt dan een beetje de tekst uit.
Nou, je en maakt ze nu, maar dat,
dat zie je natuurlijk niet.
Hij snijdt
niet
zijn eigen keel door als hij zegt,
blijf je dat ik doodga.
Ja,
dat is ook een beetje zo typisch voor die TikTok-dansjes, dat je een beetje uitbeeldt wat je zegt.
Ja.
En daarmee is het natuurlijk een Nederlandse tekst, maar ook internationaal begrijpelijk. ja, wat zit er nog meer in? Je hebt inderdaad de New Kids, je hebt Paul Elstak, hele duidelijke verwijzingen naar de gabbercultuur. Je hebt de stukjes tekst over een ander land, waarbij je ook iets ziet van het andere land. Je ziet een oude versie van hem en een jonge versie van hem op een gegeven moment. Je ziet hem in een wit hemdje staan en je ziet dan een oude versie van hem en een jonge versie van hem.
Oh, ik dacht dat het zijn vader was, zo had ik mee geassocieerd.
Ja, je kan het zien als zijn vader en hij toen zijn vader overleed. Maar je kan het ook zien als hij als kind en hij later als, hij blijft dus lang in Europa. En je hebt op een gegeven moment ook een scène, dat vond ik zelf heel grappig en heel erg Joost over de top. Een soort laatste avondmaal scène, dat hij zo aan tafel zit als een soort Jezus. En dan naast hem zit bijvoorbeeld Estien. Ja. En ook René Vroger zit aan die tafel, dus oud Songfestival kandidaten. En Donnie zit ook naast hem, die ook heeft meegewerkt aan het nummer. Dus ja, dat is heel grappig. En dat is natuurlijk ook, dat clipje is heel goed te gebruiken online.
Precies, want jij zei al, op TikTok is het al groot, toch?
Ja, zeker.
Want wat maakt het zeg maar zo werkbaar voor TikTokkers? Wat kun je hiermee als je op TikTok iets wil doen?
Ja, er zitten heel veel verschillende dingen in waar je iets mee kan doen. Zo heb je bijvoorbeeld het dansje.
Ja.
Je hebt een soort videogame stukje waar je ook heel veel mee kan op TikTok. En je hebt dus dat laatste avondmaal. En je hebt het hakstukje, wat ook heel hard gaat op TikTok. En wat ook heel leuk is om gewoon los te gebruiken.
Ja, en waarom is het zo belangrijk en dat hij op TikTok al zo groot is, zeg maar? Hoe gaat hem dat helpen?
Nou, hij heeft enorme naamsbekendheid nu in Europa en ook in de Verenigde Staten gebruiken mensen zijn naam. Hij is online gewoon heel goed en heel zichtbaar op TikTok en ook op andere platforms. En mensen hebben het over hem internationaal gezien. Het gaat in Nederland natuurlijk ontzettend veel over hem, maar ook in het buitenland.
Omdat is wat we net zeiden, van mensen gaan het dus niet voor het eerst zien waarschijnlijk. Of wat denk je?
Nee, want ik zag zelfs vanmorgen dat hij op 2 staat in de globale Spotify streaminglijst. Dus net onder Miley Cyrus, dat is natuurlijk heel bijzonder. Volgens mij was hij daar gisteren de top 100 binnengekomen en staat hij nu op 2. Maar dat zijn debuterende artiesten global. Dus ik weet niet precies wat voor een lijst dat is. Er staan nieuwe nummers op die het heel goed doen. En hij staat daar mondiaal op 2, zeg maar. Dus dat is wel heel bijzonder voor een Nederlands artiest. Volgens mij is dat ook niet eerder gebeurd.
Nee, precies.
Nee, en op YouTube doet het heel goed. Het wordt 6 of 7 keer zoveel bekeken als zeg maar de gemiddelde anderen in de top 10 van die nu bij de boekmakers in de top 10 van Eurovision staan. Dus dit heeft nu iets van 6,4 miljoen views en de meeste blijven toch zo rond de 700.000,
800.000. Ja, dus er wordt enorm geklikt.
Best veel klinkt in dit stadium, maar er wordt heel veel naar gekeken. Het is ook de most popular bet bij de bookmakers, dus voor wat dat waard is, maar dat is allemaal wel interessant wat daar gebeurt.
Ja, precies. Robert, jij had nog heel interessant onderzoek gevonden over de oorworm.
Ja, ik ging kijken, wat is het nou precies? Waar komt het vandaan? Waarom bestaat het? En er is een serieus groot psychologisch onderzoek geweest, ook serieus gepubliceerd in de wetenschappelijke bladen uit 2016. En er stonden heel veel interessante dingen in, maar de twee belangrijkste kenmerken van een oorworm is dat het sneller is dan gemiddeld. En dat de melodietjes heel generiek zijn. Dus die twee dingen die kloppen natuurlijk heel erg bij Europapa.
Ja.
Het zit zo'n kindermelodietje in eigenlijk. En het is ook wat sneller dan gemiddeld.
En grote intervallen, zei je?
En de grotere intervallen. Maar
wat betekent dat?
Grote nootverschillen. Dus dat je eigenlijk daardoor volgens mij een hele heldere melodie krijgt. Daardoor de afstand tussen de tussen de noten is relatief groot. Ja, daardoor blijft het waarschijnlijk goed hangen.
Ja. Interessant.
Hey, en Robert, ik moet nog even denken. Ja, recensies geef je dus wat je net ook al zei. Wordt het liedje weggezet als Eurovisie kermis? Of gaat het stemmende publiek doorgraven tot aan het diepere laagje? Dus eigenlijk, waar we naartoe willen is van, maken we nou eigenlijk een kans?
Ja, dat verandert nu eigenlijk met de dag volgens mij. Omdat hij het zo goed doet, echt buitensporen goed. Loop je natuurlijk steeds meer kans dat mensen die het straks gaan zien het al veel vaker hebben gehoord en ook begrijpen waar het over gaat. En ik denk dat hij ook een soort taak heeft om in zijn interviews die hij daar gaat doen om zijn verhaal uit te leggen. Ik denk dat hij dat ook heel goed gaat doen. En dan zou het wel kunnen dat iedereen begrijpt waar het liedje over gaat en dat het over meer gaat dan een soort gek feestje rond een molen. Dus wat dat betreft zou het toch wel goed kunnen komen, denk ik. Ja. En ik ben ook benieuwd naar inderdaad waar Els net over had, hoe die dat einde verwerkt in zijn liedje.
Ja.
En het is natuurlijk een mooi stemmig einde met een soort stukje kamermuziek bijna, met een cello en een piano. Als hij dat heel slim in een mooie live act neerzet, dan zou dat heel goed kunnen werken.
Ja, want die act is natuurlijk ook belangrijk, hè? Want dat zagen we natuurlijk vorig jaar dat daar nog wel iets En dat weten we weten precies. Nog niet hoe hij dat gaat doen.
Precies.
Nee,
we kunnen er wel van uitgaan dat het heel goed gaat zijn, denk ik.
Ja, ja waarom denk je dat?
Omdat hij er zelf, hij wilde zich er zelf heel veel mee bemoeien, toch?
Ja, ja. Ook, je ziet bijvoorbeeld de kleren ook die hij aan heeft in de clip, heeft hij ook allemaal deels zelf ontworpen. Het is echt een kunstenaar in een brede zin, zeg maar. En ook zijn optredens zijn zo indrukwekkend. Dat gaat wel werken, denk ik.
Ja, als je moet uitleggen wat er zo indrukwekkend is als je hem live ziet.
Er gebeurt heel veel. Ook bij dat nummer, je gaat meteen van hakken, ga je naar... Oh, ik doe dit voor mijn ouders. Traantje wegpinken, zeg maar. Het is een emotionele rollercoaster. En daarna denk je echt, wow, wat heb ik net gezien?
Wat het was in ieder geval vet.
Ja.
Dat ontbrak aan dat Finse nummer van vorig jaar.
Ja.
Dat was een ontzettende gimmick act die het ook heel goed deed. Maar daar was je wel echt aan het zoeken naar, wat zit er nou eigenlijk achter?
Ja.
En daar kwam je dan zelf ook niet zo goed achter.
En hier voel je dat toch op een moment. Precies. Dat je denkt, dit is niet alleen maar...
Nee, en Finland is tweede geworden vorig jaar.
Precies. Want
het was ook echt wel een goed nummer, hoor. Het was gimmicky, maar ook wel echt wel opzwepend en leuk.
Ja, want gimmicks doen het soms ook gewoon heel goed. Zoals Israël toen met die hoe heet dat nummer ook weer?
Ja, zeker. Ja, met die kip. Ja, dat wordt er vaak bijgehaald. Ja. Maar over het algemeen, ja, ik weet niet. Het gimmick wordt een beetje overschat. Ja, tenzij je, wat natuurlijk ook altijd aangehaald wordt, de winnaar van Oostenrijk met de baard. De vrouw met de baard. Of de man met de baard eigenlijk, die zich als vrouw verkleden. Maar gimmicks doen het ook weer niet zo vreselijk goed. Je moet een hoek hebben. Als een goede gimmick kan als hoek werken. Namelijk als iets wat blijft steken. Zeker. Wat blijft hangen en wat je leuk vindt.
Hey Chris, en nog even, wat zegt die ranking nou, die nummer 6 van die boekjes?
Niet zoveel. Over het algemeen wordt aangenomen dat pas als de repetities beginnen, dus 2 weken voor het festival, dat de boekmakers dan een beetje betrouwbaar beginnen te worden. Maar aan de andere kant, het is toch bemoedigend dat Nederland, of dat Joost van 19 naar 6 ongeveer is gestegen. Ik bedoel, dat ook net zo goed helemaal niks kunnen doen of nog een beetje rond die regionen kunnen blijven sudderen. Dus dat zegt wel wat. Maar het is heel erg voor wat het waard is. Er is ook nog een flink deel, denk ik 1/3 of zo, is nog helemaal niet bekend. Zweden staat in de top 10 bij de boekmakers, maar dat nummer wordt zaterdag pas bekend. Dus dit allemaal maar om even aan te geven dat er ook nog wel wat moet gebeuren.
Op basis van eerdere prestaties, zoiets.
Nou ja, dat zeker. Ja. Maar je weet ook dat Joost dus heel erg goed is in dat publicitaire gedeelte tot aan de repetities. En dat hij dan vervolgens, iedereen moet die Lowlands optreden van vorig jaar, denk ik.
Ja.
Er gewoon eens op YouTube bijpakken, dat je ook ziet hoe ongelooflijk goed die live is. Ja. Dus dat hij echt iets kan maken wat heel interessant en meeslepend is. En dat is wel heel leuk.
Ja. Maar voor tv is dat wel anders, denk ik. Dan
zeker.
Op een groot podium in een feesttent.
Ja, maar dat
of je het
klopt.
Over kan brengen.
Ja.
Dat klopt zeker. Maar ook daar kan hij volgens mij goed over nadenken. En daar kan je nog alle kanten mee op. Maar dan wordt het interessant wie de regie gaat doen. Volgens mij is dat nog niet bekend namelijk. Maar...
Ja,
en ook vroeg me af, zijn er nou andere landen waarvan we nu al weten, die moeten we in de gaten houden? Hoe zijn de inzendingen dit jaar?
Ja, Kroatië staat bovenaan. Dat is best aardig, een beetje saaiig. Vond ik wel, ik vond het niet heel bijzonder. Maar goed, dat staat bovenaan. Dat is een beetje electro dance metal, met een beetje metal randje.
Interessant.
Feestmuziek, maar eigenlijk vond ik Joost boeiender en afwisselender en leuker. En met meer hooks eigenlijk dus. Maar goed, wat doet het nog meer heel goed?
België stond boven.
België staat vrij boven, staat hoog, staat boven ons.
Ja.
Met de boekmakers. Een beetje ernstiger, ook een beetje dancy, maar een beetje ernstig. Een beetje pompeus nummer. Ik vond het ook niet echt vreselijk leuk. Dus ik denk niet, die missen wel die feestfactor live, denk ik. Maar goed.
Ja, ik begin toch wel een heel goed gevoel hierover te krijgen. Zo langzamerhand.
Ja, zeker. Maar er kunnen nog allemaal verrassingen van links en rechts komen. Heerlijk. Maar wat hij nog moet doen, daar weten we wel van dat hij dat goed kan. Dus dat is wel leuk natuurlijk. Dus hij kan het nog wel misschien een stukje verder slepen.
Opbeurend. Nou, om af te sluiten. Even polsen hier. Hoeveel points geven jullie, Els?
Ja, 12.
12.
Ja, 10.
Kijk, toch een klein kritische kanttekening.
Ik ook 10, denk ik.
Nou.
Ja, ik vind wel dat hij moet winnen, maar 10.
Spannend hoor. Jullie zijn streng. Ik geef ook 12. We gaan het zien. Dank jullie wel voor de komst naar de studio. Dit was Culturele Bagage. Montage door Tiemen Hageman. Eindredactie door Corinne van Duin, Emilie van Kinschot en Julia van Alem. Ben jij een podcastfanaat? Schrijf je dan nu in voor onze wekelijkse nieuwsbrief op www.volkskrant.nl/
podcast nieuwsbrief.